dan zegt helemaal niemand wat.
Ja. Ja. Jij bent de presentator. Kom maar op. Even een openingetje.
Oh, dus het hangt weer allemaal van mij af.
Ja, ik vind van wel.
Dennis heeft in ieder geval nog koude koffie. Dus dat is allemaal wel weer goed. Jouw make-up zit goed.
Mm-hmm.
Ja.
Heeft even geduurd.
Voor zover het kan. Ik kom er niet eens uit.
Nou ja. Een goed begin.
Voor zover dat kan. Ja,
bij jou kunnen staan zelfs 86 lagen make-up.
Oh, nou, dank je.
Nee, dat bedoel
passief,
ik...
Passief, agressief is dit.
Jij bent zo verscheidend.
Ja.
Nee, dat bedoel ik... Ik bedoel dat...
Jij bedoelt make-up your mind.
Ja. Ja. Make-up your gezichtje. En dat was hartstikke mooi.
Wel bizar dat Nikki trouwens Olof raadde. Dat vond ik echt... Dat vond ik zo debiel dat ze dat zag.
Ik dacht dat het Tineke Schouten was.
Ja, ik weet niet wie het was, maar ik zag het echt niet.
Doen ze toch niet, een vrouw?
Goed. Paul de Leeuw die is wel klein te krijgen. Johan Derksen en de racisme-rel. Bezuinigingen bij de NPO, terecht of niet. Prem Radikishun, Gijs Staverman en Jeroen Pauw. Dat zijn de onderwerpen. Dit is de AD Media Podcast. Abonneren op deze podcast is gratis en handig, want dan ontvang je direct de volgende podcast in je app. Dat kan heel simpel via Spotify of Apple Podcasts bijvoorbeeld. Als je voor het eerst luistert, welkom. Als je vaker luistert, minstens zo welkom. We hebben vaste gasten. Vaste gasten, toch? Zo noemen we dat toch nog steeds wel? Ja, vaste gasten. TV-columnist Angela de Jong, die van die stukjes. Mediajournalist Dennis Jansen.
Dennis Jansen.
Uit alle sterren van de TV in zijn telefoonklapper. En mediajournalist Guido Tine overwacht bij nieuwe boeken het niet voor totdat de film uit is. Ik zeg het nog maar een keer gewoon.
Ja, het is een lekkere tagline.
Ja, nou, mijn naam is Manuel Venderbos. Zonder tagline, maar we gaan wel beginnen.
Ja, het is jouw programma en dan...
Nee, ben nou niet zo serieus
allemaal. Hou ik mijn kop dicht en dan hebben we Prem nu.
Ja, Prem, wat leuk dat je er bent. Het is al een tijdje geleden. We zien je niet zo vaak meer op tv. Willen ze je niet meer?
Nee, ik wilde niet.
Waarom niet?
Lange versie of korte versie?
Korte versie, altijd korte versie.
Dit is precies hoe de PVV de NPO ziet. Als een nutteloos ding waar veel te veel geld tegen aangesmeten wordt.
Heb ik u goed gehoord dat u gezegd heeft dat de NPO een nutteloos ding is?
Dat is correct en in mijn optiek zijn dat ook geen scheldwoorden, dus ja.
Je leeft gewoon van dag op dag. En als jij een goede dag hebt, dan heb je een hartstikke leuke goede dag. En als je een vervelende dag hebt, heb je een vervelende dag. Dan moet je maar hopen dat de volgende dag weer een goede dag is.
Ja.
En ik heb het gevoel dat het nu een hele goede dag is, want we hebben nu onze ijskoep. Emily, dan proosten we. Proost.
Ja. Lekker.
Ja, straks de bezuinigingen van de NPO, die zijn hard nodig. De helft kan eraf, zegt bijvoorbeeld de VVD. Angela is daar vast mee eens, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Eerst, Paul de Leeuw stopt als presentator van Niet Klein te Krijgen. Het programma waarin die dappere kinderen volgt die kanker hebben. Je hoorde net een fragment. Een van zijn mooiste programma's van de afgelopen jaren. Hij stopt omdat hij in opspraak kwam, doordat hij ruzie had en zijn stem verhief tegen de regisseur van het programma. Het nieuws stond in onze krant, notabene. Gaat het niet te ver, Angela?
Kleine correctie, het was verreweg zijn mooiste programma van de afgelopen jaren. Ja, ik vond het echt een fantastisch programma. En ik vond het ook echt verder,
ja, dus
goed.
Echt ja. Een supergoed programma.
Ja, ja, hij deed dat echt heel goed, ook hoe hij met die kinderen omging. Maar weet je wat het denk ik is? Op het moment dat naar buiten kwam natuurlijk, dat er dat gedoe was met die regisseur. Kijk even Dennis aan. Mm-hmm. En jij staat in het Prinses Maxima Centrum en je hebt daar een verhit gesprek, laat het maar zo noemen, of een stemverheffing. Ja, dan ga je al een grens voorbij. Dat hebben we hier volgens mij ook al geconstateerd de vorige keer. Want dat is een omgeving waar dat natuurlijk echt niet kan.
Nee.
Het is ook echt wel een smet op het programma als je weet dat er natuurlijk achter de schermen van alles gebeurt. Of dat er heel veel meningsverschillen zijn. En meningsverschillen mogen er best zijn. Maar die vecht je niet uit op de vloer van het Maxima kinderziekenhuis. Als ik de berichtgeving goed begreep, kijk ik weer even Dennis en Guido aan. Dan is er wat gedoe met Sky High, de producent. Ja, lacht hij daar gewoon niet meer zo lekker. Na dat hele akkefietje. En ja, we leven nu eenmaal in een tijd dat er weinig ruimte is voor diva-gedrag. In wat voor vorm dan ook van een presentator. En dan moet je in het veld ruimen. En ik hoop van harte dat er iemand komt die net zo... Nou ja, goed en onbevangen is in dat programma als hij.
Dus je zegt eigenlijk, het gaat niet te ver.
Nee,
terecht.
Nee, ik denk echt dat het terecht is. Ja, het onderwerp is te kwetsbaar.
Is hij zelf
enig
op,
risico
gestapt?
Te
ja, toch?
Dat zei hij bij Nikki in die podcast. Ja, kan wel.
Waarin hij ook zei dat hij vaker een flinke woede-uitbarsting kan hebben. Dat hij daarna altijd weer zijn excuses aanbiedt. Je kan altijd je excuses aanbieden ergens voor. Maar als het telkens weer terugkomt, heeft hij niet gewoon toch een beetje een woedeprobleem dan? Of zo? Hij staat te fanatiek in de wedstrijd. Nou, zei hij, geloof ik, over zichzelf.
Ja, dat weet ik niet. Ik vind het altijd wel. Ik vind dat je best wel passievol mag zijn als televisiemaker. Maar er is wel een verschil tussen een studiovloer, waar een duidelijke hiërarchie is. Of je staat in een ziekenhuis met een kind met kanker. Met ouders die daar alle verdriet van de wereld hebben en die weten hoe het afloopt. En een omgeving waar artsen en verpleegsters bezig zijn. En ja, daar past gewoon die woedeaanval niet.
Nee, daar ben je dan min of meer ook nog eens een keer te gast.
Ja.
Ja.
En je bent ondergeschikt in dit programma.
Maar denk je dat er mensen zijn geweest die... Want hij was al bezig, hè, met het tweede seizoen. Mm-hmm.
Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.
Stel dat ze dat hij gewoon dat seizoen had afgemaakt. Denk je dat er mensen thuis zouden hebben gezeten van ja, denk het niet. Die zich hebben afgevraagd of die zich hebben gerealiseerd van ja, hij heeft een stemheffing. Ik denk dat toch weggevallen zou zijn als hij gewoon aan dat tweede seizoen zou zijn beginnen.
Maar ik denk dat je als producent met zweet in je handen zit. Wat er nog meer gebeurt tijdens die opnames.
En dat er
in
misschien...
zo'n ziekenhuis, in een, of bij iemand thuis.
Ja.
Waar een ziek kind ligt en ouders de wanhoop nabij zijn. En ook dit soort dingen. Nou ja, je laat al wat toe in je huis. En dan wil je toch, dan zit je niet op extra gedoe te wachten.
Nee, als er maar één ouder of één arts naar buiten komt met een verhaal van ja, maar het ziet er mooi uit, het programma. Maar achter de schermen ging het heel anders. Dan heb je natuurlijk wel een slecht verhaal.
Ja, maar dan is het toch dat er iemand naar buiten moet komen ermee. Volgens mij wil je het gewoon zelf niet. Als ik de producent van dat programma zou zijn, zou ik echt iedere vorm van risico daaruit willen bannen. En dan kan het maar gaan over een stemverheffing. Maar ik vind het niet bij dit programma passen.
Nee.
Ik denk ook dat het anders was geweest op het moment dat het gewoon in een montageruimte was geweest. Ver weg van al die kwetsbare hoofdrolspelers van dit programma. Dan daar in dat Prinses Maxima Centrum.
Maar ik baalde vooral ontzettend van. Want eindelijk had hij weer een echt mooi programma te pakken. Ja. En ik gun Paul de Leeuw ook zendtijd.
Ja.
Want hij heeft nog steeds veel talent. Hij is vaak afgeschreven als iemand van de oude garde en niet meer van deze tijd. Vind ik onzin. Hij kan nog steeds heel veel. En dit was een kolfje naar zijn hand. Dus ik gewoon als tv-kijker baal ik er verschrikkelijk van.
Ja, ik ook. Zeker, want ik vond dit echt een van de mooiste programma's van afgelopen jaar.
Maar wat wel mooi is, dat Paul in ieder geval zelf heeft gezegd van het moet om de kinderen gaan en niet om mij. Dus dat hij zelf is opgestapt, dat is dan het mooie nieuws van dit lelijke nieuws. Gaan we door. Aan de andere kant van het spectrum, qua grensoverschrijdend gedrag, zit Johan Derks in de racisme-rel. Die vindt dat Haptamoe de hoop van GroenLinks PvdA met zijn immigratieachtergrond geen echte Fries kan zijn. Hebben we daar niet al genoeg over gezegd?
Ja, dat vind ik eigenlijk wel. Maar ik heb me er gisteravond weer zo ontzettend over zitten verbazen. Laat ik het maar verbazen noemen. Wat eigenlijk erger was en boos maken. Ten eerste is het blijven, consequent blijven wrijven in een vlek totdat hij gaat glimmen, zo ongeveer daar. Ze zullen niet ophouden totdat ze daar zoveel mensen in de studio hebben die zeggen van nou, er is helemaal niks aan de hand en ben je gek en ik mag ook helemaal niks meer in Nederland en niemand is hiermee bezig. En vervolgens zijn ze er zelf al de hele week mee bezig. Maar ik werd vooral echt naar van de manier waarop ze Merel Ek gisteravond wegzetten. Het is aan de lopende band daar dat als er iemand kritiek heeft aan die tafel en die uit dat op dat moment, dan gaan ze er nog een beetje redelijk mee om. Maar de dag daarna kun je erop wachten dat je de volle laag krijgt.
Ja, vooral dat laatste.
Ja.
De nou ja, het was dag.
Al met, ja, altijd als diegene niet meer aan tafel zit, dan durven ze opeens. En dat vind ik zo ontzettend laf, dat ik denk van, val iemand dan op dat moment aan? Als René van der Gijp kritiek heeft op Lilian Marijnissen, omdat ze volgens hem Johan Derksen te vermanend toespreekt, zegt dat dan op dat moment. Merel Ek krijgt dus ook gewoon gisteravond te horen, wordt belachelijk gemaakt, omdat zij dus duidelijk wel in haar maag zat met die hele toestand en met een knoop in haar maag naar huis reed en slechter van geslapen heeft. Nou, ha. Dan moet je dat vooral belachelijk maken als het er niet is. En ook weer termen gebruiken als blaag en ik laat me niet vaderlijk toespreken. Nou ja, het geldt altijd voor jonge mensen en het geldt altijd voor vrouwen. Daar word ik ook wel een beetje zat van. Dat zijn degenen die ze dan aanpakken. En dat vind ik echt laf.
Op de verjaardag, hè? Dat je op de verjaardag ziet. Het is de oudere en de jonge generatie. Hè? Dat de jonge generatie de oudere aanspreekt. En dat de oudere generatie dan zegt, bemoei jij je dan mee eigenlijk?
Ja.
Nou ja, het is het programma waar je zogenaamd alles mag zeggen. Behalve niet tegen Johan Derksen.
Ja,
dan mag je niet alles zeggen.
Behalve als je een andere mening hebt.
Ja, je mag inderdaad zeggen dat je het met hem eens bent. Maar je mag vooral niet zeggen dat je een eigen mening hebt en dat je het niet met opa Derksen eens bent.
Maar zit mevrouw Ek of meneer Hagens daar nog wel deze week?
Het is vandaag dinsdag. Dus vanavond zit er gewoontegetrouw altijd een politiek duider aan de bar. Ik ben benieuwd. Ik heb geen idee.
Ja. Ja, Thomas van Groningen kan natuurlijk niet meer, want die gaat opeen presenteren.
Dus ja,
die
dat las ik ook, ja.
Nee. En Wouter de Winter is te groot van aan de bar.
Ja.
Dus ik ben benieuwd.
Maar wat is dat voor nieuws in één keer zo tussendoor?
Die Thomas?
Ja.
Ja, nou, die was gevraagd omdat Carrie niet kan. Dus dan kwamen ze niet uit bij hun eigen omroep Max Stal, maar bij Thomas van Groningen.
Maar dus ook niet bij, ze wisselen toch ook wel eens, de Margje Fixen zit er ook wel eens naast Charles.
Alice de Bruin zit er ook wel eens.
Bijvoorbeeld als er iemand op de grond ligt. Sorry. Nee, maar dat gebeurde wel.
Volgens mij zat Charles toen op de plek van Thijs. Voor de geschiedschrijving. Het was een dinsdagavond, geloof ik.
Nou, het was natuurlijk een grote stoelendans.
Ja, nee, maar ze mixen wel vaker met op één presentatoren onderling.
Zeker.
Van ja, dat gebeurt nu eigenlijk ook, toch? Ik bedoel, daar zit nu Max en WNL. Ik bedoel, Thomas is van WNL.
Ja, maar hij is niet een presentator.
Nou, maar hij wil zich in die richting bekwamen.
Het
zijn de laatste maanden, de laatste stuiptrekken.
Ik ben wel benieuwd eigenlijk.
Ik vind het wel een prima leerschool,
ik ook.
Toch? Ja. Hij grijpt zijn kant. Ik ben benieuwd.
Ik vind het gek.
Echt?
Ja.
voor je gepasseerd.
Nee, ja.
Hij is zo'n vertrouwd gezicht voor de op één kijker dat ik daar geen moeite mee heb.
Nee, maar dan zou ik het eerder, als je dan een kans wil krijgen of grijpen, doe dat dan bij je eigen omroep. Maar dat, daar krijgt hij hem dus blijkbaar niet. Ja,
maar het loopt toch allemaal door elkaar? Hè? Ik bedoel, ze zitten toch, ze doen het daar toch allemaal met elkaar? Ja, maar dat is toch zo? BNL zit toch...
Met... Behalve als iemand op het laatste moment ziek is, dan zit Carrie alleen. Dat was pas weer, toen was Charles ziek.
Dat kan dan ook nog.
Maar nu is iedereen een talkshow host. Het wordt wel...
Ja, misschien maar dat is al jaren...
Opa vertelt misschien, maar ik... Ik word 45 en dan ga je toch een beetje oud voelen.
Je bent gewoon nog de jongste in deze podcast.
Ja, lekker is dat. Zeg het nog eens.
Je bent gewoon de jongste in deze podcast.
Zalig.
Ik zal het even losknippen voor je.
Ja, heel graag. En als een soort van gifje. En, ja. Nou ja. Maar ik mis toch wel een beetje die oude tijd dat je gewoon een paar vaste gezichten had. En dit is iedereen, wordt maar gewisseld. En daarom ben ik blij dat die op één trein ook is afgelopen. Dat er steeds weer, nou, dan laten we die even invliegen. Die kan even niet. Die gaat een weekje naar Centerparks met zijn of haar kinderen. Dus dan vragen we Thomas van Groningen even. Het ongetwijfeld prima het zal doen. Maar
nou, dat is een veel groter probleem. Maar dat heeft RTL natuurlijk nu ook. Met 6 weken Umberto, 6 weken Bo, 6 weken Renze.
Ja. Ja, maar dat zijn dan nog 3 gezichten. Ja, niet een stuk of 12.
Maar ja, ik wilde net zeggen, bij de NPO zijn het 6 weken. Dat je ook niet meer precies weet waar je aan toe bent.
Maar dan moet jouw hart een klein sprongetje hebben gemaakt toen je hoorde dat Jeroen Pauw toch overstag is gegaan.
Ook een sprongetje, dit zo.
Huh? Wat een mooi bruggetje.
Nou, een sprongetje.
Lijkt wel een presentator.
Ja, kijk maar, straks word ik weggekocht voor Op 1.
Ja, bij Max. Want jij bent geen 45 meer.
Nee, daarom.
Goeie leerschool, hoor ik.
Ja, je hoeft geen lid te zijn van die omroep, dus dat scheelt weer.
Maar we gaan het nu hebben over Jeroen Pauw dus.
Ja, kan.
Oh ja, het bruggetje is al gebouwd. Ja, ja nou ja, tuurlijk. Fantastisch, toch? Dat hij het blijft doen. Angela, wat kijk je zuinig.
Beetje teleurgesteld, of niet?
Omdat hij zich niet aan zijn woord heeft gehouden.
Het zijn twee andere dingen. Kijk, iedere avond Jeroen Pauw op televisie, alsjeblieft. Weet je wel. Maar hij is het gaan doen met de belofte dat het tijdelijk was. Daar kom je dan op terug. Dat kan nog wel. Maar tegelijkertijd vind ik het ook gewoon zo de zwakte van de NPO laten zien. Dat er dus gewoon in al die jaren, met al die, nou ja, laten we zeggen, proeftuinen die er zijn geweest qua talkshows. Want we hebben er wat gehad. We hebben wat talkshow hosts gehad. Maar we constateren het net. Dat er dus niemand is die goed genoeg is om het te kunnen doen. Dat vind ik ook. Ik vind Jeroen Pauw nog steeds met kop en schouders boven de rest uitsteken. Maar het is natuurlijk wel een compleet verkeerssignaal.
Nou ja, BNNVARA had natuurlijk ooit Renze binnengeharkt via de EO. Om die misschien
die
ooit Jeroen Pauw op te volgen.
Ja, nou, je ziet nu bij RTL. Want die is natuurlijk ook heel netjes behandeld.
Misschien moet je even duiden dat het natuurlijk nu naar buiten is gekomen dat Jeroen Pauw volgend jaar waarschijnlijk van maandag tot en met donderdag. We hebben dat toch helemaal niet.
Oh nee, dat
ja, soms moeten
dat,
we even duiden dat,
sorry,
wat er aan
de hand is. Heeft hij jou nog gebeld eigenlijk daarover?
Nee, niet toch gebeld. Nee, als ik nieuws op het spoor ben, dan belt hij meestal niet terug.
Daar zit dan ook vaak wel weer een soort van bevestiging in, hè? Ja, helaas geldt het zo, werkt het zo niet in de journalistiek, maar je kan het vaak als bevestiging.
Maar gaat dat andere programma dan nog door? Want als hij dan, laat ik het dan even resumeren. Dus
ja,
straks gaat Sofie en Jeroen naar de avond.
Laat
de
avond
verdwijnt. Dus op de late avond Sofie en Jeroen, die wisselen elkaar af. Maar dat is van maandag tot en met donderdag. Mm-hmm. Dus de vrijdag is nog vakant. Maar daar hebben verschillende omroepen zich op ingetekend. En daar zou Poont iets doen met Jeroen Pauw.
A la VI, toch?
Ja,
met een vrouwelijke presentator. Juist. Met drie sterke commentatoren. Waar Jeroen Pauw er een van is. Ja, Rutger Kastricum. En
Jort Kelder.
Oh ja.
Nou ja, zij gaan een pilot maken nog.
Oh, dat gaan ze nog doen?
Ja, dat gaan ze zeker nog doen. Ja, die worden allemaal pilots gemaakt. Hè? Eind april, begin mei worden de pilots gemaakt. Ook voor de vooravond en nu ook voor de late avond. Voor die vrijdagavond. Nee, ja, Pauw gaat dat dan niet doen. Hij gaat als hij kiest voor BNNVARA, gaat hij gewoon 2 avonden met Sofie zitten. En dan gaat hij niet meer voor Pound.
Zo, dan kan hij toch ook 3 avonden doen?
Nee. Dat gaat hij niet doen. En we moeten volgens mij ook... Kijk, daar ben ik nog niet achter. Maar hij overwint het graag op Curaçao.
Ja.
Dus de winter... Ik heb geen idee hoe dat nog gaat lopen. Maar we hebben ook nog 2 andere namen. Dat is Natasha Gibbs en Alma Kortzorg. Ja, die zijn ook nog wel in beeld volgens mij. En misschien wel voor in de winter. Of misschien dat zij ook nog wel een rol spelen in die talkshow.
In de winter dan Amber en...
Dat zou kunnen.
We krijgen op 1, maar dan kunnen. Van BNNVARA alleen. Dan iedere avond een andere presentator.
Ja.
Ja, nou, alles kan.
Erik Dijkstra kan dat ook nog.
En als Jeroen Pauw het dan 4 avonden in 1 week doet, dan heeft hij daarna 3 weken vrij. Ja. Nee. Naar Curaçao.
Ik denk eerder, maar goed, dat is speculeren. Ik denk eerder dat zij in beeld komen voor die tussenliggende periode.
Gelukkig is er nog een nieuwe talkshow. Dit is Nederland.
Mag ik nog 1 ding zeggen?
Telkens als ik het wil afkappen, dan wil je nog meer dingen.
Maar daar zit ik me dan gewoon zo over te verbazen. Dan constateren we hier net...
En je kijkt alsof ik de...
dat we behoefte hebben aan vaste gezichten... en ja. dan krijgen we ze toch weer niet.
Nee, maar je moet als het kijker inderdaad een band wil opbouwen. Als Knevel en de Brink, zeg maar. En Van der Brink. Die dan in de zomer vroege Pauw en Witteman vervingen. Dat was toch zo?
En dan krijg je dus Amber en Natasja die in de winter...
Ja, dat zit ik in te vullen. Dat zit ik
in het hoogseizoen.
Met de kerst.
Ah, januari is geen hoogseizoen, toch? Begin januari, 2 weken.
Juist dan, kijken we toch... ja, maar dat is niet overwinteren.
Nee, maar het is ook niet in de zomer, toch?
Ja, maar overwinteren, dat doe je van november tot februari.
Ja, ja, misschien doet hij 2 maanden. Ja, ik weet het niet. Speculeren, hè? Ik bedoel, maar die 2 namen, die gingen toen ook rond. Dat weet ik wel. Ja.
Maar Pauw mag eigenlijk niet naar Curaçao van jou, Angela. Daar komt het op neer. Dan moet je ook blijven zitten met je hoofd.
Ja, weet je, ik gun Jeroen Pauw alles. Ik gun hem zijn tijd op Curaçao. En ik zou hem ook best iedere avond op televisie willen. Gewoon als talkshow host. Maar dan gewoon weer met Pauw. Gewoon een lekker programma. En het gedrocht wat Sofie en Jeroen is bijna elke avond.
Maar vind jij, dus jij vindt dit geen goede zet?
Je gaat ervoor om een herkenbaar geluid neer te zetten. Dan moet je gewoon voor vaste gezichten gaan.
Nou, maar we gaan in ieder geval van 30 presentatoren terug naar 15. En dat is winst.
Ja. Maar er komt wel weer een talkshow bij. Of die is er inmiddels bijgekomen. Dat is Dit is Nederland. Dat is met Margje Fixen en soms ook met Hans van der Steeg. Dat is een middag talkshow die recht tegenover Tijd voor Max geprogrammeerd wordt. Dus veel kans van slagen, denk ik.
Ja, dat is al niet heel erg gunstig voor het programma. Dat ze tegenover eenzelfde type programma ook een talkshow staan. Maar vooral de inhoud deed me echt wel schrikken gisteren. Want? Daardoor wordt het geen succes.
Even een korte samenvatting van de inhoud?
Nou, het ging van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. Het ging, om een voorbeeld te geven, bejaardenhuizen, regentonnen. Nou, dat binnen 5 seconden. Hè. Mijn puber,
en met heel veel lezers
die heel erg veel kan, die heel erg goed kan swipen op TikTok, die zou hier jaloers op zijn. In ieder geval, zo snel gingen ze. Een
soort videoclip.
Ja, het was gewoon echt TikTok. Tak, 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 tak. En weer een ander tak, tak. En dan moest Boer Jan weer wat zeggen in het land. En dan was er een Friese vlogger. En dan was er nog een live verbinding met een barvrouw in Roermond. Die ook nog even iets mocht zeggen over de Duitsers. Die waren geweest dit weekend. En die alle terrassen hadden bezet.
Dat waren ook geen lievertjes.
Nou, ik heb ook even met een schuine oog zitten kijken. Maar het is, je overdrijft niet, nee.
Nee. En dan was er nog een QR-code die continu in beeld kwam die je moest kennen. Want dan kon je meepraten over het onderwerp.
Voordat je je telefoon had te pakken, was die alweer weg.
Ja, ook dat. Want ik moest echt 3 keer proberen, inderdaad. Maar dan liep er wel een balk onder in beeld met de reacties van die mensen. Maar die liep weer zo langzaam.
En een pol. Rechtsonder ook nog.
Ook nog?
Pol die we gaan nu kijken hoe de pol nu staat. Nou, dan stond het nog steeds. Misschien 1% erop of eraf.
Wat ik het grootste probleem vind is, meningen hebben we wel genoeg in Nederland. Meningen horen we iedere avond in alle talkshows al. Ik wil dan de feiten. Als je dan de gewone mensen hebt, dan wil ik gewoon de feiten horen van hoe zij dingen ervaren.
Ja.
En dit was ook weer gewoon meningen. Ja, wat moet er volgens jullie gebeuren aan het geweld tegen conducteurs in de treinen? En zo ging het maar door. Ik vind het ook leuk.
En wat zou je dan liever willen?
Maar heeft een geschiedenislerares net zoveel verstand van als ik.
Zou je dan liever een ervaring van een conducteur dan willen?
Nou, wat ik vooral wilde in dat programma
gisteren...
Dat zat
er gisteren, ook nog in, trouwens.
Ja, wat ik vooral wilde is dat Hans van der Steeg gewoon zijn werk had gedaan als talkshowhost. Hij had daar Connie Helder zitten als minister van ouderenzorg. En die liet hij wegkomen met een heleboel bla bla bla.
Hij begon over... wel goed. Hij begon wel van het is jouw schuld of zo. Zoiets zei hij toch?
Ja. Wat ik ook wel weer overdreven vond, want is het niet zo. Want het was helemaal haar schuld niet dat die bejaardentehuizen ooit gesloten waren. Maar die kwam weer weg met allerlei termen als de doe. Nou ja, in ieder geval dat zelfs demente bejaarden konden nog wat dingen leren. Die konden echt wel leren hoe ze dan zelf dingen moesten doen. Dus daar was de zorg allemaal niet voor nodig. Ja, en er was vooral de doe-factor. Dat mensen het heft zelf in handen moesten kunnen houden. En die dan zelf moesten bepalen hoe hun woonomgeving eruit zien. Nou, ik weet toevallig van dichtbij, en daarom werd ik echt heel erg boos van dit onderwerp, dat hulpbehoevende ouderen en mantelzorgers echt van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat die compleet aan hun lot worden overgelaten in dit land. En dat is echt God geklaagd in een welvarend land als Nederland. En als zij daar nou eens op doorgevraagd, dan had deze talkshow iets toegevoegd aan het hele aanbod. Maar dat deed het echt op deze manier totaal niet.
Dus Dit is Nederland kan wegbezuinigd worden?
Nou ja, die geven tot de zomer en dan is het sowieso weg.
Maar het is wel heel die QR-codes, dat is toch... Hè? Zitten wij nou voor de televisie... volgens mij zitten de meeste mensen die voor de televisie op dat tijdstip... die zijn toch wat ouder. Die zitten toch niet met hun telefoon klaar om een QR-code te scannen. Even serieus.
Ja, ik moest ook iedere keer grabbelen. Ik dacht, waar is die? Waar is die? En dan ligt die nog echt wel ergens in de buurt.
En toen was het weer weg.
En dan gaat het onderwerp ook nog over bejaardenhuizen.
Maar, jij ging dus echt scannen?
Ja, tuurlijk. Ik wilde even zien wat voor vraag je kreeg.
Ja. En is dat één keer
dan mocht je mening, wilt u bejaardenhuis weer terug? Maar dan zei je ja. En of ze dat dan in beeld mocht brengen.
Nou ja,
dat is wat ze vroegen, geloof ik. Stelde echt niet zoveel voor.
Laten we het dan maar eens hebben over de bezuinigingen bij de NPO. 900 miljoen krijgt de hele NPO. De NPO zelf, tenminste de organisatie die moet zorgen dat alles op rolletjes verloopt en dat de zenders geprogrammeerd worden, die krijgen 168 miljoen. PVV zegt weg met de NPO. VVD zegt 400 miljoen bezuinigen. NSC zegt van 3 naar 2 zenders. De BBB zegt nieuws en cultuur alleen en geen Radio 2. Dus Gijs Staverman die gaat voor de troepen uit, zeg maar. Want die is net gezegd dat hij weggaat. Gaan we het zo meteen over hebben. Vergunning voor maar 2 jaar in plaats van 5 jaar.
Heel even aanvullend op wat je net zei. NSC wil er inderdaad net af, maar met behoud van financiering. Dus die willen geen bezuinigingen. Sterker nog, Dennis, jij zat bij het mediadebat, dus jij hebt het gehoord ook, live gehoord. Maar NSC zei, we blijven knokken tot de laatste snik voor de NPO. Het zou toch wat zijn als de formatie klapt op de NPO, zeg?
Staan lijnrecht tegenover elkaar.
Ja, terwijl mijn idee was altijd, nou ja, ze worden het nergens over eens, deze formerende partijen, maar bij de publieke omroep komen ze er wel uit. En dit zou het stokpaardje van Wilders kunnen zijn, want die heeft al heel veel ingeleverd. En hiermee kan hij tegen zijn kiezers zeggen, kijk eens jongens, ik heb hier in ieder geval flink de sloophamer ingezet.
Ja, volgens mij komen ze nergens over uit.
Nee, dat idee krijg ik ook steeds meer.
Maar dat de publieke omroep verdwijnt. Iedereen is ervan overtuigd dat dat gaat gewoon niet gebeuren.
Nee, het zal niet verdwijnen. Maar ik denk wel dat er deze keer... er gaat wel echt wat gebeuren.
Er gaat zeker wat gebeuren. Ja. Als Omtzigt voetbal stuk houdt, dan krijgen ze het echt lastig. Informatieonderhandelingen.
Omtzigt wil ook, weet ook dat er financiën een drama zijn. Dus er zal wel ergens geld gevonden moeten worden.
Het is een beetje ondergesneeuwd, denk ik. Of ons verhaal is gewoon niet goed gelezen, Dennis. Maar wij hebben een soort glazen bol verhaal gemaakt, waarin we keken naar, of ons concentreerden op de vraag, hoe ziet die omroep er dan uit als er 400 miljoen af moet. En eigenlijk de enige, of je het er nou mee eens bent of niet, de enige die eigenlijk met een concreet antwoord kwam, was Ton F. van Dijk, oud-omroepbestuurder, die zei, ja, er is maar eigenlijk maar één manier. En dat is misschien 1 of zelfs 2 netten eraf. En dan maak je van alle omroepen productiehuizen, die ook commercieel aan de slag mogen, commercieel hun activiteiten mogen exploiteren. Ja, daar kan Tim Hofman met Boos bijvoorbeeld
ook geld van hebben op staan, zeg,
is dat een beetje het Belgische model?
Dat is een goede vraag. Daar kan ik geen antwoord op geven. Maar
volgens mij hebben die ook 2 zenders en is er dus maar 1 publieke omroep.
De VRT.
Met allemaal productiehuizen, commerciële productiehuizen.
Ja, en
ja, maar dat zijn nooit omroepen geweest.
Zijn nooit omroepen geweest. Maar
en dan wordt gezegd, dan moet er 1 persoon zijn die boven dit alles staat. En die gaat dan de schema's maken. En er moet dan ook een orgaan zijn dat erop let.
Die toezicht houdt op de pluriformiteit, toch?
Dat inderdaad alle geluiden uit de samenleving en de financiën op televisie en radio.
Ja, maar dat vind ik dan dus weer het enge idee.
Ja, ik ook. Ja.
Dan krijg je dus, kijk, je kan van alles zeggen over ons bestel. Maar het feit dat als jij constateert dat er een gat is, dat een bepaalde groep niet wordt bediend, jouw eigen groep, en je haalt genoeg handtekeningen op, dan kun je een omroep beginnen.
Vind je dat
als
mooi?
Dat vind ik mooi aan dit bestel. Er zitten ook haken en ogen aan. Er zou ook een achterdeur moeten zijn. Die is er nu niet. Maar dat is weer een andere discussie. Maar als wij een klein groepje mensen laten bepalen wat er uitgezonden zou moeten worden, of er nog dingen missen en of het pluriform genoeg is, dan geloof ik niet dat dat kleine clubje mensen nou heel erg aanvoelt wat de leefwereld van Mien en Meppel is. Om het nog netjes te zeggen. En het geluid van ON zou op geen enkele manier te horen zo zijn. En daardoor ontstaat er toch weer een enorme kloof tussen de maatschappij en de media.
Maar dat
en dat vind ik er gewoon niet goed aan.
Maar dat is ook het ingewikkelde hiervan. Ik ben het wel met je eens. Alleen de ledenaantallen, zeg maar, de ledenwerven, dat gaat al op een hele andere manier tegenwoordig. En daar moet ik Dominique Wezy gelijk in geven. Die zegt, onze leden, zeg maar.
De baas van Poont.
Ja, de baas van Poont. Die zeggen, onze leden, die zijn op social media, weet je. En dat geldt, dat telt niet, weet je.
Nee.
Ja, daar moet ook een manier op gevonden worden.
Ja. De leden die er nog wel zijn. Dat zijn vaak leden die er al heel lang zijn. En die om een andere reden lid zijn geworden. Omdat hun vader dat was. Of hun moeder of een oma. Ja. En die programmablad is misschien wel lekker. Ja, en dat vertekent natuurlijk ook.
Ja, maar dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Dat je lid wordt van een omroepvereniging. Dat is niet, het is niet zo gek dat Omroepmax nog 430.000 leden heeft. Ja, dat zijn de ouderen. Die zitten er al 100 jaar. Dat is niet zo gek.
Nou ja, het is wel een van de jongste omroepen.
En die kijken televisie. Wat zeg je?
Het is wel een van de jongste omroepen.
Nee, dat wel. Maar ik bedoel, die zijn zelf 100 jaar.
Die zijn zelf 100 jaar.
Maar die zijn opgegroeid met televisie en die zijn het gewend om te kijken.
Ja, en die zijn ook gewend om lid te worden. Dus het is wel echt wel ingewikkeld.
Het is ook een moeilijke discussie.
Het is een hele moeilijke discussie. En dan is ook nog de vraag, moet je je meer onderscheiden van wat de commerciële omroepen doen? Moet je daar echt lijnrecht tegenover en dus niet de concurrentiestrijd aangaan? Want er wordt bij de NPO altijd gezegd, we kijken niet naar kijkcijfers, maar dat doen ze wel degelijk.
Tuurlijk.
Tuurlijk. dat is ook het systeem misschien nu.
En je wil kijken eens naar je journaal, naar je actualiteit.
Zeg wat over je relevantie.
En wat dacht je over de sterinkomsten?
En de sterinkomsten.
Als die kelderen, dan hebben ze nog minder geld straks. Ja. En ik vind ook dat ze voor alles en iedereen moeten zijn. Ze moeten ook amusement maken. Ze moeten niet alleen een tegenlicht maken. Nou, Joost gewoon Eerd, goed, Joost, amusement hoort ook bij de NPO.
Joost Eerdman zei, die cakebakker, dat hoeft niet.
Ja.
Ja. Nou, wat ik ook wel stuitend vond, is om te lezen dat de NPO, dus de organisatie die dus alles moet regelen, dat die 168 miljoen krijgt. Dat is toch veel te veel?
Ja, dat is gigantisch veel. Dat is echt
daar is volgens mij ook iedereen over eens.
Ja.
Iedereen
dat, is ook,
wil
dat is ook heel makkelijk. Hè?
Ja, dat is ook makkelijk.
Want dan blijft je eigen omroepje lekker buiten schot.
Jan Slachter zei dat in ons stuk toch ook.
Tuurlijk.
Dan weer een adviseur. De adviseur van de Raad van Toezicht. En de adviseur van die.
En die heeft weer een stagiair meegenomen. En die weer een assistent. Ja, en er kunnen heel wat lagen worden uitgesneden.
Ja.
Maar ja, inderdaad, dan ben je er nog niet. Nee. Als je echt daadwerkelijk 400 miljoen moet bezuinigen. Dan moet je echt radicaler stappen gaan nemen. Dan dit, dan alleen die...
400 zal misschien ook wel niet worden, maar...
Nou, 200. 200 wel, toch? Ja.
Dat denk ik wel.
Nou ja, ze nemen een voorschot de omroepen. Ze zitten bij elkaar. Ze willen van 11 naar 6. En er werd al gesproken over 3 omroepen. Dat was het in het laatste gesprek.
En dan? Stond in... volgens mij was het de Volkskrant dat Hans Larousse een opiniestuk ingestuurd van de week. En die pleitte ervoor om inderdaad ook gewoon alle omroepen af te schaffen. En de boel opnieuw op te bouwen.
En alle omroepen? Of blijft de NOS met Hans Larousse dan dus wel nog overeind? En dan alle andere omroepen?
Ja, de NOS is natuurlijk boven iedere verandering verheven.
Maar dan ga je dus naar het BBC-model meer, toch?
Ja, maar dan zit je weer met het probleem dat een klein clubje mensen gaat bepalen wat wij te zien krijgen. En als dat mensen zijn die in Amsterdam wonen.
En niet in Emmen.
En niet in Emmen, maar ja, dan kom ik weer met mijn vergelijking met een havermelklat op hun vermoofietjes rondrijden. Ja, dan is dat echt een andere wereld.
Zo is het niet op te lossen, maar het is misschien heel simpel gedacht. Maar met een soort één vandaag opiniepanel die bestaat uit een keur van mensen die dan daar als een soort denktank of moet fungeren.
Zo is moed.
Ja, en dan wordt het de Poolse Landdag. Dan mag je zelfs bij ons op de site mag je zeggen, nou dit programma wel en dit programma wil ik wel weg hebben. Sport mag al weg. Oh nee, sport mag toch niet weg. Ja.
Nou ja, Dominique, wees zei in ons stuk, je kan je dan als omroep aansluiten bij bijvoorbeeld bepaalde stromingen. Dus conservatief, liberaal, groen. Er zijn genoeg mogelijkheden.
Anti-woke.
Van de NRC, of althans om NPO3 op te heffen ten faveure van jongeren zoeken op de plek waar ze zitten. Want YouTube, TikTok en dergelijke, dat vind ik wel heel logisch.
Ik ook.
Want volgens mij begint het daar en je kan wel heel erg je best doen om die jongeren naar NPO1 te krijgen. Wat je nu ziet, want alles moet daar natuurlijk 25-49 scoren zo ongeveer. Maar als jij gewoon hen nu al benadert, als je mijn kinderen nu benadert op de platforms waar ze zitten, dan als zij straks 20, 25, 30 zijn, gaan zij vanzelf denken van, dat ken ik. Ik ga maar eens even kijken wat ze daar vanavond uitzenden.
Ja, maar dat is natuurlijk, dat willen de programmamakers waarschijnlijk zelf ook wel. Want dat was al meer dan 10 jaar geleden dat ik nog bij de publieke omroep werkte. Dat wilden we toen ook al.
Ja.
De jongeren opzoeken waar ze zitten.
Ja.
Maar daar kregen ze dan geen geld voor. En Boos heeft dat volgens mij ook, dat probleem nog steeds.
Ja, dat is geloof ik de enige waarvoor een soort uitzondering geldt.
Ja, daar wordt ledengeld voor apart vrijgemaakt, geloof ik. Maar dat is nog niet het omroepbudget.
Ja, het is ook heel moeilijk. Maar daardoor zou het wel fijn zijn als er gewoon eens echt iemand kwam die er heel erg serieus over nadacht. En die echt inderdaad naar out-of-the-box oplossingen durfde te gaan. Maar wel met het behoud van zoveel mogelijk pluriformiteit. Wat er in krantenland ook is. Oh, mag ik nog één ding toevoegen?
Nou,
jij zei net heel zielig, Guido. Volgens mij heeft niemand ons verhaal gelezen. Ik kreeg van mensen te horen dat het insloeg als een bom, hoor. Wat er op de voorpagina stond.
Oh, nou.
Dus die kun je in je zak steken.
Lekker.
Mooi.
Dit is het radiohoekje. Dus Angela, even je mond houden alstublieft.
Ik zei het net al eigenlijk een beetje tussen neus en lippen door. Gijs Staverman die gaat weg bij de KRO-NCRV, maar vooral bij NPO Radio 2, waar hij een lunchprogramma deed. Dan is eigenlijk maar één vraag, Dennis. Waar gaat hij heen? Gaat hij naar Joe? Gaat hij naar Veronica? Of gaat hij naar Radio 10? Ik denk het laatste.
Hij gaat sowieso niet naar Joe.
Nee?
Maar hij gaat het zelf bekendmaken. Ja, het liefst bij ons natuurlijk. Maar volgens mij gaat het bekendmaken via Instagram.
Tenminste,
dat
werd.
Ja. Dat zei hij in zijn radioprogramma.
Ik hoop niet dat hij het nu bekendmaakt, want dan zijn we vanavond te laat. Dan zijn we nu achterhaald.
Ik denk dat hij naar Radio 10 gaat.
Waar was dat op gebaseerd?
Op gevoel. Hij gaat dus niet naar Joe, zeg jij. Dat heb je blijkbaar kennis van. Bij Veronica is het al een beetje druk. En bij Radio 10 gaat Gerard Ekdom weg. Dus ja, daar is in de ochtend plek. En Gijs Staverman heeft ook televisieervaring. Dus die kan alle muziekprogramma's van Gerard Ekdom ook bij Talpa doen.
Ja, nou, dat is een logische gedachte.
Maar waarom gaat hij niet naar Joe dan?
Ja, geen idee.
Het is toch een beetje een oude lul op een oude lullenzender. Dus dat zou wel kunnen.
Nou ja, nou, Joe heeft bij Joe wordt veel muziek gedraaid. Dus dan zou hij niet meer kunnen babbelen. En bovendien, s'morgens hebben we daar Koen en Sander. En s'middags zit Kai Merks. Dus dan moet hij weer daartussendoor.
Of is Kai dan, voelt hij zich niet op zijn plek en wil hij toch weer terug naar Q?
Ja, dat weet ik ook niet. Maar
kortom, we weten dus niet waar hij heen gaat.
We weten zeker niet waar we heen gaan. Maar ik weet wel dat het al de vierde is die vertrekt bij NPO 2. Na Wouter van der Goes, Frank van het Hof en Stefan Stassen.
En Giel Beelen, maar is alweer langer geleden. En Gerard Ekdom ging ook weg daar.
Ik ben wel benieuwd wanneer Gerard Ekdom begint eigenlijk. En die heeft een concurrentiebeding. Dus ik ben wel benieuwd of die stopt in juli volgens mij.
Heeft hij toch 6 maanden concurrentiebeding?
Ja, maar misschien wel 12, weet jij veel. Maar misschien. Dus ik ben wel benieuwd.
Ja, maar toch? Moet je toch?
Ik hoef nee, lekker kort. Nog... Tuurlijk, ja. Hop, door. Ja. Ja, etalage nu en klaar.
Nee, nog eventjes. Premra de Kiesoen, die was zondag te gast bij Helene Hendricks.
Oh nee, nu moeten we nog een half uur door.
En die overschreeuwt zichzelf gigantisch. En dat is best knap als je Prem bent, toch? Aisla?
Ik dacht echt, onder welke steen hebben ze die nou weer vandaan gehaald?
Wordt dit
was juist zo rustig.
Wordt dit de korte versie of de lange?
Ja, altijd de korte versie. Altijd de korte.
Ik zou Helene aanraden iets kritischer naar de gasten te kijken. Ik vind haar echt heel leuk. Maar zeker met Prem heb je iemand aan tafel die de regie compleet overneemt. En dat komt haar, nou ja, laten we zeggen, imago en uitstraling niet ten goede. Zij moet juist laten zien dat zij dat kan aan die tafel. Dat kan ze ook. Maar het is nu een soort overgenomen door anderen.
Ja,
maar
niemand krijgt het woord. Zondagavond.
Bij Prem?
Ja.
Nee.
Nou, Rutger was een keer wat stiller. Dat mag ook gezegd worden. En Prem begon nog redelijk ontroerend.
Ja, die
ontroerend.
Gaat op een gegeven moment aan te kijken met wat er gebeurt hier.
Mijn zendtijd wordt gekaapt. Ja, maar Prem begon nog een mooi ontroerend verhaal over dat hij nu opa is. En dat hij misschien wat meer gas terug moet. En dat hij daarom even niet op televisie was geweest.
Dat dacht ik ook in eerste instantie dat hij dat zei. Hey. Maar had het over 2013, hè Guido? 2013 had hij zijn eerste kleinkind gehad. Dus sindsdien doet hij het al rustiger aan.
Oh. Om vervolgens, inderdaad, alles wat hij 10 jaar niet heeft gedaan, echt in één klap in te halen. Het was echt niet vol te houden.
Nee, dat was het.
Het was niet vol te houden.
Maar jij zegt zelfs hierdoor vervaagt de gunfactor van Helene Hendricks.
Nou ja, ik bedoel, ik kijk omdat ik Helene heel leuk vind. Ik geloof dat ik de enige ben, maar ik vind haar chemie met Rutger ook best grappig. Als Rutger niet helemaal in de overdrive gaat ook. Maar het had denk ik zondagavond best een leuk programma geweest met Ben.
Sowieso Ben. Koblenz. Ja, ik ben fan van Ben. Ja.
Ja, die vond ik ook altijd heel leuk.
Ja, die is zo leuk. Ja,
maar nog steeds vind ik Ben heel leuk.
Maar die kende Kali niet. Vond ik ook jammer.
Ja, dat is wel raar, hè?
Ja.
Maar hij had zo'n afwijkende mening over dat hardlopen en over die amateursport. Ja, dat is toch gewoon...
Over de marathon?
Ja.
Maar waar hij even alle deelnemers beledigde.
Alles zelfjes.
Maar dat heeft hij dan niet helemaal door, heb ik het idee. Dat vind ik alweer het grappig naïeve van Ben.
Zo leuk.
Ze moeten gewoon volgens mij iets beter nadenken over wat ze willen met het programma. En wat ze aan welke gasten ze er neerzetten en welke onderwerpen ze behandelen. Kijk, dat Pieter Koblenz daar zat vanwege de aanval op Israël. Ja, spot on, denk ik dan.
Ja.
En Ben is altijd leuk voor de vrolijke noot. Maar ja, ik weet het niet. Ik gun er zo van harte een eindredacteur die er helemaal voor gaat voor haar. Die aanvoelt wat zij wil, wat zij kan. Het programma wordt nu voor andere dingen gebruikt, heb ik soms ook het idee. Dus Noah in Leverkusen, dat was een soort reclamespotje voor de wedstrijd. Die later te zien was op Viaplay TV. Ja, wat voegt het dan toe? Echt niks.
Nee.
En dat vind ik zonde van Helene.
Ja, of moet je concluderen, ze is vooral goed als het oranje zomer is. Dus als er veel sport is. En dan een beetje actualiteit on the side.
Nou, ik weet niet. De afgelopen zomer had ze ook de kabinetscrisis en dergelijke. Dus ik had niet het idee dat het nou heel erg een oranje sportprogramma was. Nou ja, even een tandje bijschakelen, alles en iedereen. Zorg dat zij glorieert. Dat kan ze. Dit is te gemakzuchtig.
Angela's etalage.
Angela de Jong.
Angela
de
Jong.
De enige etalage van Angela waar je wel in wil staan.
Voor de rest valt het eigenlijk best mee.
Angela's etalage.
Wat staat er eigenlijk in je etalage? Je begint niet eens te vloeken of te tieren of je hebt gewoon iets voorbereid.
Nou,
er staat iets in je
etalage. Ik heb nog steeds geen knoop erover doorgehakt. Dat vind ik een beetje jammer.
Eentje kiezen.
Nou, eentje. De andere bewaar ik dan wel voor volgende week. En dat kan deze niet. Ik heb enorm genoten van
want het... volgende week zijn we er niet.
Mag ik er dan twee noemen?
Nou, we zouden korter.
We doen kort.
Ik heb een gesprek... wat Thijs van der Brink in Adieu God had met Huub Stapel. Afgelopen zondagavond heb ik enorm van zitten genieten. omdat het een enorm tegendraads type is, Huub Stapel. Maar wel heel beeldend kan vertellen. En hij op heel veel momenten zelfs ontroerend was. Hij heeft God misschien laten gaan, maar ik geloof dat zijn moeder de plek van God heeft ingenomen in zijn leven.
Ja, wauw.
En dat was echt heel erg mooi. Dus dat vond ik heel mooi. En als je wat luchtiger kost wil, dan zou ik lekker kijken naar Liefde voor het Landgoed.
Dus toch twee, hè?
Ja, doe ik er toch twee.
Wat is Liefde voor het Landgoed?
Ja, is op vrijdagavond opvolger van Een Huis Vol Emigreert. Gaat over excentrieke types die op landgoederen wonen en die moeite hebben om daar de boel te onderhouden. Want dat kost natuurlijk heel veel geld. Het is een beetje hoe heurt het eigenlijk? En een beetje Glamourland en een beetje Paradijsvogels en een beetje Showroom. Met echt heel grappige types. En ik heb er echt met plezier naar de eerste aflevering gekeken.
Leuk.
Ja.
Ja, ik heb dat stukje van Huub Stapel heb ik op social media voorbij zien komen. Dat,
oh.
Alleen, ja, dat was een kort fragment waarin hij iets zei over dat hij altijd nog wel naar de kerk meeging met zijn moeder. Ja. Maar dat deed hij dan eigenlijk alleen maar voor zijn moeder.
Ja, hij was zo vol liefde over zijn ouders, over zijn moeder. En dat kon ik me ook al een beetje herinneren van Verborgen Verleden, waar hij ook in zat. Maar het was gewoon echt een, nou ja, aan de ene kant heel nuchter, maar ook wel heel liefdevol van een leuk mens. Volgens mij kun je een hele leuke avond hebben met Huub in de kroeg, als je hem maar laat vertellen. Nou, dat deed hij ook op tijdens dat interview. Thijs moest een paar keer hardop schateren.
Adieu God. En,
adieu God.
Hoe heet dat andere programma?
Liefde voor het Landgoed.
Liefde voor het Landgoed.
Ook allebei NPO, jongens.
Nou, kijken we nog ergens naar uit? Iemand een tip? Dennis?
Ja, nee, maar ik wil toch wat. Jij zit in een nieuw programma van Pound.
Ja.
Deze week in de reclame. Vertel, waar gaat het over?
Ja, dat waren de opnames van deze week. Het is een programmaatje, een beetje in de opzet van dit was het nieuws. En dan gaat het niet over het nieuws, maar dan gaat het over reclamefilmpjes.
Oh.
En er zitten twee ervaren reclamemakers bij. En die geven ook tekst en uitleg waarom reclamemakers doen wat ze doen. Dus
Jordi van de Bovenkamp?
Nee, Aad Kuipers.
En Anne Stokvis.
Klopt. En daar praat je dan ook over. En het heeft ook dus een heel klein beetje mediawijsheid in zich om mensen te laten weten hoe het dan gaat. Het ging bijvoorbeeld in mijn aflevering over het gekraak van de Magnum. Weet je wel, die kan zo
dat chocoladelaag heen heeft.
Dat het een functie heeft, maar ook dat je die chocoladelaag niet zomaar kan krakken. Maar dat het natuurlijk gewoon met een plastic bekertje bij de opname in een geluidsstudio is gedaan. Dat soort dingen. Dus nee, maar dat was grappig.
Maar ik heb ook even rondgebeld. Maar er staat ook waarom bijvoorbeeld draagt een witte jas echt bij aan de geloofwaardigheid van een product? Dat soort vragen wordt er komt.
Een witte jas?
Ja.
Zat niet in mijn aflevering.
Dat geloof ik wel.
Waarom staan mannen in commercials altijd...
een wetenschapper in een laboratorium.
Ja. Als je dan een witte jas aantrekt, dat je dan...
Ik zat aan een wit jack denken, sorry.
Nee, en waarom mannen in commercials altijd bier staan te drinken? Dat waren ook van die vragen die waarschijnlijk in die serie zitten. Maar
die zaten niet in mijn aflevering. Maar volgens mij ook niet in mijn aflevering. Maar wat ik wel heb gehoord is waarom vrouwen altijd sporten in maandverbandreclames.
Oh, en?
Ja, weet ik niet. Zat niet in mijn aflevering, maar ik kan het wel raden.
Nou.
Nee, natuurlijk, dat is de echte test. Ik bedoel, dan gebeurt er wat in dat lichaam. En dan moeten die vleugels op zijn plek blijven zitten. Anders heb je een probleempje.
Ja, dan vlieg je alsnog over de weg. En wat ik leuk vind, is dat jij zei dat Dolf Jansen de presentator is.
Dolf Jansen is de presentator, ja.
Is het ook lachen? Wordt er ook gelachen?
Ja, het is wat ik zei. Dit was het nieuws. Dus hij heeft een beetje de Harm Edens-rol.
Maar ben jij dan vast de teamcaptain?
Nee. Ik was gewoon een van de alsjeblieft, Guido. Dat zijn Aad Kuipers en Anne Stokvis. Dat zijn de teamcaptains. En ik zat in het team van Aad. Nee, ja, ik was benaderd of ik in een programma wat wilde vertellen over reclames. Nou ja, dat vind ik heel leuk. Want ik vind reclames is ook een onderdeel van televisie kijken.
Mocht je ook je favoriete reclame meenemen?
Nee.
Oh.
Ik had er wel over nagedacht. Ik vond die pindakaasreclame met Lieke Martens. Of over Lieke Martens. Die vond ik echt ontroerend. Als moeder van twee voetballende meiden. Maar mijn favoriete reclame van de afgelopen tijd is. En dat klinkt eigenlijk heel gek, want hij is heel erg. Maar die vond ik zo in your face. Dat is die van dat meisje op die fiets die over hem zit te appen. En dan die vrachtwagen waarna je haar hele leven ziet.
Nee,
toen dacht ik wel, fuck.
Ik ga voor de staatsloterij.
Ja, die zijn ook fantastisch.
Die dat lot dan nog niet heeft gewonnen, maar net doet alsof.
Met en
dan
zijn vader naar Lapland gaat.
Oh, die is ook mooi. Ik heb laatst ook voor het eerst een hele lange tijd zitten huilen. Maar ik kreeg wel echt van die vochtige ooghoeken. Dat was bij die McDonald's reclame. Dat hij zijn kindje in de speeltuin en dan heeft hij flash forward naar hoe zij ouder wordt. En dan ziet hij allerlei fases. En dan bedenkt hij zich, oh god, ik ben straks mijn kind kwijt. Ze gaat naar volwassenheid. Straks is ze puber. En
maar hoe zie ik dan een Big Mac hierbij?
Nou, weet ik niet meer. Dus wat dat betreft is het geen functionele reclame. Maar
je weet dat het van McDonald's is.
Ja, dat weet ik nog wel. Ja.
Hij moet genieten van het moment. En daarom gaat hij met haar naar de McDonald's.
Dat is het.
Nou, ik ken hem niet, geloof ik.
Ah, die is echt mooi, jongens.
Nou, dat werkt wel ook op wat latere leeftijd, hoor. Want
ik vond
hij doet dat nog steeds.
McDonald's had een tijdje geleden ook een hele mooie van een jongen die met zijn vrienden naar de McDonald's ging en dan een Happy Meal neemt. Dan wordt hij om uitgelachen. Maar dan zit er een boekje in en dan gaat hij terug naar huis en dan is zijn kleine zusje nog wakker en dan gaat hij haar liggen voorlezen in bed. Dat is ook zo schattig. Dus daar krijg ik ook. Doc zit regelmatig te janken bij die reclame.
Maar die McDonald's, die mayonaise in Nederland is ook gewoon echt, ja, sorry dat we het even over, dat is echt super lekker.
Het is een kookpodcast geworden, een eetpodcast.
Ik ging echt met vrienden, vroeger gingen we naar Selmzee, gingen we skiën. Mm-hmm. Dan hadden we ontdekt dat daar een McDonald's was. Toen was er een vriend van me, zei, jongens, we nemen mayonaise mee. Toen gingen we naar McDonald's in Nederland en toen ging hij een patatje bestellen. Zeg, doe mij een patatje en doe mij 100 mayonaise. Bestel die 100 mayonaise, want die namen mee naar het skiland.
Tegenwoordig heb je flessen hè, in de supermarkt. Die komen aardig dicht in de
buurt. Ja. En ze hebben geen bakjes meer bij je. Die mayonaise komen niet meer in een bakje. Dat
in
is
een saus, in een plastic tube.
Die medewerkster bij die... wat zegt u? 100 mayonaise?
Nou, dit was de Mac Podcast.
Ja, gesponsord door. Wanneer kunnen we dit zien eigenlijk met Dolf Jansen?
Ergens in mei. Ja.
2 mei op NPO 1.
Ja.
Nou, ben benieuwd. Heb jij nog een tip, Guido?
Zei je nou Guido?
Zei je Guido?
Guido?
Zei
ik Guido?
Ja, dat wordt al vaak Guido, ja. Ook verkeerd gedaan.
Maar Guido, dit ga je er niet uitknippen. Dit mag gewoon iedereen horen. Deze blunder.
Sorry.
Guido. Belediging.
Al weken naast
belediging is het.
Guido den Aantrekker. Oeh. Was ik denk mee in de war dan.
Ik zeg even niks. Nee, ik heb geen tip.
Nee, je hebt ineens geen tip meer.
Dat je nog even goed kijkt hoe mijn naam geschreven staat. En jij, G-U-D-O, er staat toch geen I?
En jij, Marcel van der Bos.
Heel goed, dat je mijn achternaam... Meestal is mijn achternaam verkeerd.
Oh. Van der Bos?
Ja.
Van der Bos.
Van der Bos.
Van der Bos. Marcel van der Bos.
Met SCH. Spel je het.
We zijn eruit, denk ik.
En hoe heet hij de presentator van Dit is Nederland ook weer? Hans van der Tocht?
Dit is Nederland. Hans van der Steeg.
Hans Versteeg.
Hans van der Steeg.
Hans Versteeg is ook weer een merk. Te veel merken in deze podcast.
Vond je dit een leuke podcast? Lekker gesponsord door de McDonald's? Nee hoor. Geef ons dan even een duimpje je favoriete podcast.
Jij woont daar tegenwoordig waar ze versteegkruiden hebben. Wat is het?
Als eerste een verse podcast. Je zit op Instagram.
Dat gaan we nooit halen.
Jawel, 20 minuten.
AD Media Pod. Nee, we hebben dit nog.
Nee joh. Luister nog steeds mensen.
Beste makers van de AD Media Podcast, zegt Reinder van Dijk.
Van de KRO.
Van de KRO-NCRV. In haar column zei Angela de Jong dat de KRO-NCRV en BNNVARA één pot nat zijn. Ze toont daarmee slecht tv te kijken, want programma's als The Passion, Het Geloofsgesprek, De Eucharisatievieringen, De Verwondering, Petrus in het Land, Bloemen voor de Paus, Bidden voor Oekraïne, Kruispunt, Carnavalshart, Voor wie steek jij een kaarsje op, Joris, Kerstboom, Tussen de Hemel en de Aarde, Kerst met de Zandtover naar de Kloosterkast, Kloostergast, Anita in de Missie, Mirakel nummer 71, Francis in Lourdes en het heerlijke portret van Kluizen naar Pater Hugo in Kruispunt afgelopen zondag. Zie je toch echt niet bij collega's van BNNVARA. Daarvoor heb je een omroep nodig die al een eeuw met zijn voeten diep in katholieke en protestants-christelijke klei staat. De 100-jarige KRO NCRV. De vraag aan Angela is, kijk ze wel eens naar deze programmering? Met vriendelijke groet namens de afdeling levensbeschouwing van de KRO NCRV.
Ja hoor, daar kijkt Angela de Jong zelfs regelmatig naar.
Mooi.
Maar ja, weet je, dit zijn niet de programma's die op NPO 1 staan, hè? En die vallen onder het kopje groener, liever, mooier. Waar ze zo graag mee schermen. Ja, ik snap dat ik ze daarmee beledigd heb. Maar ga op straat en vraag op bepaalde mensen of een programma van BNNVARA of van KRO NCRV is. En niemand ziet het verschil.
Nu krijgen we zeker BNN.
Nog iemand van de KRO NCRV?
Nee, van BNN. Ja, dit is, al die programma's opnoemen van BNN.
Dit is Maurice. Het staat wel bij. Jullie volgen allebei Van der Laan en Woe. Even tot hier, maar dat terzijde. Even een korte vraag aan jullie. Ligt het aan mij of vinden jullie het ook stom vervelend dat vlak voor de reclame alle fragmenten getoond worden van wat er over 5 minuten gaat gebeuren?
Ja!
Bij een quiz is dat al vervelend, maar bij programma's met een creatief proces laat men soms al het eindresultaat zien. Groet Maurits, speciale groet aan die mevrouw met die oorbellen.
Nou, dat zijn wij drie niet. Nee. Dat ben jij, denk ik.
Ja, maar ik ben het roerend eens.
Met Maurice?
Ja.
Ja, hè?
Ja, want ik zit echt letterlijk, als ik met mijn meisje op de bank naar de televisie kijk, en dan begint er een uitzending en dan doe ik de eerste minuut mijn oren dicht en dan kijk ik naar haar en dan geeft zij mij een seintje van nu kan je kijken. Want ik vind dat echt irritant.
Ja.
En zeker. Het kopen zonder kijken.
En bij de verraders ook.
Maar bij de verraders is het al helemaal erg.
Vervelend.
Het eindigt altijd met de cliffhanger, wie wordt er vermoord?
Ja.
En dan krijg je bij het eerste shot van, kijk ook volgende week. Dan zie je natuurlijk een persoon staan. Nou, die is dus niet vermoord.
Nee.
Je krijgt niet eens de kans om even weg te zappen.
Ja, heel vervelend.
Nou, ik vind het echt een heel goed punt dit. Hier ga ik dieper induiken. Ik kom hierop terug volgende week. Oh nee, volgende week zijn we vrij.
Mooi, genoteerd.
komende post.
Hij moet nog even 5 jaar post inhalen, denk ik.
Ja, de podcast mag iedere week wel zo lang, zegt Maura Smallebroek. En ik was even benieuwd wat jullie over de verraders nog wilden zeggen. Ik ben een van de weinigen die het met onbekende leuker vindt. En inderdaad, die Kim is fantastisch.
Ja, wij vinden
jullie het fantastisch. Jullie zeiden ja. vorige week, ja, gaat het over de verraders hebben. Ik heb het niet over gehoord.
Nee, maar we hebben het net kort over gehad. Wij hebben echt iets ontdekt wat vervelend is aan de verraders. Wij kijken allebei, hè. Wat,
zeker,
het
ja.
is echt een leuk seizoen met onbekenden. En wat niet leuk is, is dat de mensen dus die de getrouwen dus uiteindelijk die gaan bekendmaken dat ze getrouwen zijn of verrader. En dan moeten ze de mond dicht houden. Ze moeten gewoon bekendmaken wie ze zijn. En ze moeten niet een hint geven richting de medeverraders. Dat is echt wel vervelend. Dat is ook not done.
Ja.
Die Ebru, dat was een hele slechte verliezer. Die sleurt Kim dan mee, zeg maar. Ik vind dat het eigenlijk niet kunnen.
Maar toch pikt bijna niemand die hint van haar op. Alleen die Robin.
Ja, Robin. Ja.
Ik vind het minder leuk worden als de oorspronkelijke verraders
eruit zijn. Hè?
Eruit zijn. Ja, zijn want dan ga je iemand aanwijzen en die is dan 1 of 2 daagjes even verrader. En dan moet je die persoon eruit vissen.
Ja, en dat is gewoon moeilijker. Dat is gewoon echt moeilijker.
Ik weet niet hoe je dit kan oplossen trouwens.
Ja,
dat is het moeilijke van het format.
Eigenlijk zou je... Maar goed, ze zullen dat 100.000 keer hebben gespeeld. Ja, als de oorspronkelijke verraders weg zijn, is het klaar. Maar dan heb je geen programma, want het is veel te kort.
Het is te kort, ja.
Dus dat is, het is wel echt een moeilijkheid.
Maar is het net zo leuk met onbekenden als met bekenden?
Nou, ik vind het leuker.
Leuker?
Ja, ik vind het zeker leuker. Want deze mensen die gaan er ook op gewoon echt voor. Die hebben verder geen... die gaan voor het zilver. Die hebben verder ook geen... Die leer je vanzelf kennen. Die characters, die zijn echt superleuk. Dus ja, ik vind dat echt wel een meerwaarde.
Maar hoe verklaar je dan de slechtere kijkcijfers?
Ja, als het slechtere kijkcijfers zijn, Manuel. Want dit zijn de lineaire cijfers. Die zijn een beetje... Moi. Ik geloof 500.000 nog wat.
Ja, 500, 600. Maar,
dat is eigenlijk te weinig voor een primetime plek op RTL4. Maar voor hetzelfde geld. Dit is zo'n programma dat je op Videoland kijkt.
Ja, ik kijk
en al ziet en vooruit kijkt. Als, als je er echt in zit in de verraders, dan wil je doorkijken. Ja. En die cijfers, die krijgen we niet van Videoland. Hm. Dus ik vind het te makkelijk om te zeggen, het is een flop of het valt tegen dit seizoen. Ik weet het niet.
Ze jakkeren er wel echt seizoen na seizoen door.
Nou, dat vind
dat
ik
vind
ook.
Gewoon niet.
Ja, dat vind ik ook. En maar goed, op Videoland kan je een keuze maken of je dat wil zien of niet. Komt er volgens mij weer een Australische versie of een Britse versie?
Ja, in België maken ze het ook. Maar het is misschien wel een beetje overkill.
We kunnen wel voorspelling doen. Denk jij dat de verraders gaan winnen?
Ik denk het niet. Nee.
Ik denk het wel. Ik denk dat Tristan...
Kim gaat het niet lang meer
Kim voor. Niet, maar Tristan wel. Tristan gaat winnen.
Nou, bij deze.
Ja.
Volgende week zijn we er niet. Dan is even vakantie. Maar 30 april, dan zijn we er wel.
Ja,
doei.
Tot dan.
Tot dan.